3 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is lente en het is paasvakantie. Als je een tuin hebt, dan moet je er eigenlijk al in zitten. Maar niet om in de tuin te werken, alsjeblieft zeg. In de tuin, daar speel je. Laat de plantjes maar in jouw plaats werken. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je van je tuin met zo weinig mogelijk inspanningen een lusthof voor jezelf en voor de dieren? Kaat Schouwbroek, jou kennen we al een tijdje van andere podcasts over het mooie buitenleven. Jouw tuindagboek van vorige zomer is me nog altijd bijgebleven. En Simon de Meulemeester, jij bent nog niet zo lang bij ons. Het is jouw eerste podcast voor De Standaard.
Inderdaad.
Ja, welkom. Dank je wel. Je hebt wel wat ervaring wat betreft tuinen en journalistiek, zeg maar.
Ja, precies. Voor ik bij De Standaard terugkwam ben, heb ik gewerkt voor KNAK. En bij KNAK heb ik de My Minute campagne bedacht en uit de grond gestampt. Ja. En My Minute was natuurlijk een oproep om minder te maaien, anders te maaien. Minstens in de maand mei, maar liefst ook de rest van het jaar. We hebben de mensen die houden van hun pelouse nooit verketterd. We hebben gewoon gezegd, verwelkom ook eens wat bloemetjes in dat gras. Ja. Dat heeft enorme voordelen voor jezelf, maar ook voor
de bijen.
Voor de bijen en alles wat rond ons leeft, ja.
Maar goed, we zijn er niet om voor jouw voormalige werkgever reclame te maken. jullie maakten samen met het team van DS Magazine eind maart een special over de tuin. Kaat, vertel eens.
Wel, er zijn twee dingen die mij altijd weer opvallen als de lente begint. Ik kom rond deze tijd van het jaar wel eens graag in een tuincentrum. Mm-hmm. En als je daar niet naar de plantjes gaat, maar naar de producten, dan valt het op hoe aanwezig dat de oorlogstaal daar is. Dat gaat voortdurend over bestrijden, verdelgen, uitroeien, controleren, doden, afrekenen met.
Klinkt als een podcast voor, over Rusland, plots.
Ja, ik vind het kwalijk. Ik vind dat echt problematisch. Ja. In die zin dat we inderdaad die taal niet zouden moeten hanteren als we het over de tuinen hebben. Ja. Het zuigt echt plezier weg bij mensen. Ja. En dat is de tweede reden waarom dat we dit magazine wilde maken, is dat we gewoon wel merken van, kijk, voor veel mensen is het plezier eruit. Ja. Ze zien de tuin als iets dat ze zo snel mogelijk onder controle moeten krijgen. Dat is zo'n beetje de jacht naar de junituin. Ja. Terwijl wij wouden eigenlijk uitdagen om dat plezier weer te zien van alle seizoenen en vooral ook weer het plezier te zien van in die tuin te zijn. Ja. Zonder dat dat heel de tijd werken moet zijn.
Ja, ja, dat was jullie motto. Laat ons stoppen om in de tuin te werken.
Op het moment dat je dan beseft van, dat is echt leuk, maar daarvoor moet je ook wel natuurlijk een hoop dingen loslaten, dan wordt tuinieren echt gewoon pure ontspanning. Iets wat je naar verlangt en niets wat je tegenop ziet.
Ja, al die oorlogstaal worden we eigenlijk vervangen door een ander vocabularium waarin dat je het hebt over verwondering, over dat spelen, over het enthousiasme. En kinderen tonen eigenlijk heel goed hoe dat je een tuin kan beleven zonder die heel de tijd te willen controleren. Mm-hmm. Ja. Zij maken gebruik van wat daar is zonder direct te denken van, die boom moet eruit en daar moeten we nog een beetje bestrijden en daar moeten we nog iets helemaal blootleggen om er allemaal nieuwe dingen in te zetten. Daar kunnen wij heel veel van leren als we naar hen kijken.
Ik word plots teruggecatapulteerd naar de tuin van bij mijn oma toen ik klein was. Daar was ook zo'n verwilderd stukje en daar deden wij ook van alles wat thuis niet mocht. En dat was eigenlijk. Ja.
Je moet ook niet je volledige tuin bijvoorbeeld laten verwilderen om dat een interessante tuin te maken. Het zijn voor kinderen, het zijn voor de biodiversiteit. Dat kan met kleine elementen. Het is geen pleidooi voor een wildernis in de tuin. Hè. Je moet niet alles laten groeien. Je moet niet gewoon niet meer ingrijpen of niet meer beheren. Je moet het gewoon op een andere manier doen, een meer relaxte manier. Als we het hebben over mensen die werken in de tuin en daar ook tegenop zien dat ze moeten werken in de tuin, dat is vaak omdat die mensen aan het tegenwerken zijn. Ja. Ze zijn de natuur of natuurlijke processen continu aan het tegenwerken. Ja. En zo we richten ook op dit moment nog onze tuinen in, zodat we ze moeten tegenwerken. Hè. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een hele grote strakke pelouse en een groot terras. Een strakke pelouse, ja, die moet gevet worden, geverticuteerd, mos eruit, kalk erop, bemesten erop. Ja, ik word alleen al moe aan dat op te sommen. Ja. Het is ook geen fijn werk, het is duur werk, het is ongezond werk soms. Hè. Mesten, dat is vuiligheid. Ja. Maar als je dat allemaal loslaat, dan heb je plots veel meer tijd om te genieten. Maar het is natuurlijk ook een schoonheidsideaal dat je moet losmaken. Ja. Dat is cultureel zeer bepaald. I hope your flowers bloom. I hope your flowers bloom.
gaan wat concrete tips geven in deze podcast. Ik zei het daarnet voor de opname, ik ben net verhuisd, een klein half jaar geleden. Onze tuin is in, ik ga het zeggen, sorry als de vorige eigenaars van mijn huis luisteren, in lamentabele toestand achtergelaten. Met een verschrikkelijk gazon, een heel lelijke boom en een jaren 70 geasfalteerde oprit. Mm-hmm. Zonder enige beplanting. Ja. Dus ik denk dat ik carte blanche heb om daar opnieuw mee te beginnen. Wat moet ik doen?
Ik zou zeggen van carte blanche om wat te doen, want dan krijg ik al het gevoel dat je er alles gaat willen uitgooien.
Die oprit zeker.
Maar ja, de oprit, oké, maar dus wat er is van tuin, zou ik al de tijd nemen om eens te observeren wat er gebeurt als je bijvoorbeeld maait en niet dat maaisel laat liggen, maar eventjes afvoert. Kijken welke kruiden, ik mag van Simon niet onkruid zeggen, welke kruiden daar eventueel naar boven komen, welke bloemen dat je daar mooi vindt en dat je eventueel wilt helpen om verder te verspreiden.
Ja.
En wat daar dan op afkomt van dieren, in de zin van egels, maar ook insecten, bijen, vlinders. En dan, ik denk, als je gezien hebt wat er is, en dan kan je kijken wat wil ik eigenlijk zelf toevoegen, maar dat heeft altijd wat
tijd nodig.
Ja.
Maar Kaat zegt dus helemaal juist, het probleem, vind ik, bij mensen is vaak, ze willen een tabula rasa in een tuin, ze willen hem proper zetten en dan van nul beginnen. En ik vind dat eigenlijk dramatisch, dat ook tuinarchitecten dat vaak doen.
Ja.
En ik vind dat een totaal gebrek aan creativiteit. Als je alleen maar van een wit blad kunt beginnen, dan ben je totaal niet creatief.
Ja.
Dus je moet eigenlijk kunnen werken met de beperking. Dus jij zegt een lelijke boom, dan kunnen we nadenken, ja, wat vind je daar lelijk aan? Vind je die boom zelf lelijk? Is die slecht gesnoeid, waardoor die lelijk is bijvoorbeeld? Weet je welke boom het is?
Het probleem is, het is een kerselaar, waar ik dus wel fan van ben, maar die is geënt op een stam van een andere boom. En dat is heel lelijk, stam. Maar de boom zelf heeft wel natuurlijk die mooie roze bloemetjes in het voorjaar. Ja, ja.
En dat is waarschijnlijk ook al een oudere boom, want als je een oudere boom hebt in de tuin, dan moet je koesteren. Hè? Een boom die 30 jaar oud is bijvoorbeeld, dat is een gans ecosysteem op zich. Dus je kan proberen om te beginnen houden van die boom en te zien voor wat hij wel oplevert. Hè? Die mooie bloesems in de zomer dan ook kersen.
Ja.
En als bijvoorbeeld die stam u tegensteekt, dan kun je nadenken over die stam wegsteken. Hè? Bijvoorbeeld als je een haag zet die tot op borsthoogte komt, 1,50 meter, 1,80 meter of 1,50 meter ongeveer, dan kun je kamers maken. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, we steken die boom een beetje weg, dat je van ver misschien niet meer de stam ziet staan, maar wel nog de kruin als die bloeit.
Ja.
En wat Kaat zei over het gazon, dat is heel juist, hè. Probeer eens nu je gazon anders te gaan maaien, minder te maaien bijvoorbeeld.
Ik heb het nog niet gemaaid.
Ah, maar kijk, dat is ideaal. Waarschijnlijk in jouw geval, en het is raar voor de man van Maai mij niet, om dat te zeggen, ga je dat wel vaker mogen maaien. Omdat ik denk, waarschijnlijk gaan de bewoners van het huis vroeger dat heel vaak gemaaid hebben, waardoor je echt een heel stevige, strakke grasmat hebt, waar amper kruiden in zitten.
Het is veel mos.
Veel mos.
Ja, maar je zit in een schaduwtuin dan waarschijnlijk.
Ja, relatief, ja. Het is veel mos, onkruid. Eigenlijk weinig echt.
Oké. Je hebt nu mos, perfect voor vogels die nesten bouwen bijvoorbeeld. Maar er zit ook een gans leven in. En als er veel kruiden in zitten, als jij dan nu minder gaat maaien en die kruiden gaat laten opschieten, dan ga je een zeer rijke tuin krijgen.
Ja.
Naar soorten, hè, vlinders en bijen komen af op bloemen, niet op gras.
Ja, oké.
We gaan nu van uw tuin leren houden.
Ja, dat is goed. We gaan verder. Ik heb een heel oud terras dat er heel slecht bij ligt. Wat doe ik daarmee?
Alles wat je moet doen is wat Kater net zei. Je kijkt ernaar en je denkt na over wat jij wil. De meeste terrassen zijn te groot. Je hebt niet altijd, zelfs als er volk komt om te barbecuen bijvoorbeeld, dan is meestal je terras ook te groot. Dus je kan zeggen, we gaan een stukje van het terras opofferen. Dan kun je daar ofwel ook gewoon gras zaaien of grasdallen leggen, waar het gras doorgroeit, maar dat je wel een soort verharding hebt. Ja. Maar dat is het eerste dat je moet nadenken van, hoe groot moet ons terras eigenlijk zijn?
Ja.
En als je die dan aanpakt, in functie daarvan.
Ja.
Ja, en als je die stenen dan zou uitbreken, doet die ook niet allemaal naar het containerpark of zo. Maak daar wat bergjes mee, hoopjes.
Ja.
Daar gaan zich waarschijnlijk nog kleine dieren tussen nestelen.
Ja.
Je kunt die stapelen. Hè.
Ja.
Online vind je superveel voorbeelden van stapelmuurtjes, heet dat, of tegeltuintjes.
Ja.
En zeker als je een zoontje hebt, dat is leuk om mee te spelen. Ja. En, en dat moet ook allemaal niet moeilijk zijn.
Ik dacht dat jullie gingen zeggen, doe je terras er gewoon helemaal uit, want ontharding, dat is het allerbelangrijkste. En je kan evengoed gewoon in het gras kan zitten.
Ja, maar we hadden het daarnet eigenlijk. Het uitgangspunt was het plezier van de tuin. Ja. Hè? Dus ik denk, als je nood hebt aan een plek om te zitten, en ik versta dat heel goed, om een tafel neer te zetten, om, mm-hmm. om ja, stabiele zitplaatsen te hebben. Het kan heel
dan
leuk zijn om
daar te ja. Dat is niet zo waar.
Mm-hmm. Dit gaat het grote verschil niet maken.
Een stuk verharding zullen we altijd nodig hebben. En gelukkig heb je tegenwoordig heel veel dingen op de markt die half verharding zijn, waardoor je wel het water kan laten doorsijpelen. Maar als jij zegt, van kijk, ons terras is te groot, we gaan dat halveren, moet je je zeker niet schuldig voelen of dat half stuk dan nog verhard is.
Ja, oké, okay, ja, ja. Hetzelfde voor die lelijke oprit ja,
maar
die,
ja. Daar is er waarschijnlijk geen enkele reden om dat nog zo te laten liggen, want asfalt is niet mooi, daar gaan we eerlijk zijn, dat is goed op de autostrade, maar het is eigenlijk onnozel. Ik vind dat hetzelfde met kunstgras, ik vind dat dat zou moeten verboden worden. Ik teken nu aanhalingstekens, want ik ben niet zo voor verbieden, maar in gewone tuinen zou dat moeten verboden worden, dat is gewoon onnozel. Ja. Maar een oprit, dat kan je perfect deels ontharden, hè. Je legt daar grasdallen en dan kun je ofwel gras zaaien of kruiptijm en dergelijke dingen. Ja, dat zijn plantjes die heel laag blijven, dus dat je weinig onderhoud aan hebt, maar als je daarop stapt of rijdt met je auto, dan ruikt je wel tijm, omdat je die plantjes kneust. Dat zijn allemaal leuke dingen.
Okay, ja, ja, ja. Wat doe ik met oude hagen die ja, heel lelijk staan? Het is een ligusterhaag, denk ik.
Dat is eigenlijk een goed punt, want je hebt eigenlijk twee leidraden voor een gezonde tuin. En gezond bedoel ik voor mens en dier. En dat is stop met vergif, hè, pesticiden, herbiciden. En twee, kies zoveel als mogelijk voor inheems plantgoed. Dus plantgoed, planten en struiken en bomen die er al eeuwen en eeuwen en eeuwen zijn. Waardoor dat, dat voor heel veel inheemse insecten en dieren belangrijke planten zijn. Waardplanten, hè, die veel insecten, inheemse wilde dieren, zijn afhankelijk van één of enkele soorten. Mm-hmm. Dat zijn dan inheemse planten, dus waardplanten. Jouw haag is een liguster. Als dat de liguster, dat bloeit fantastisch. Mm-hmm. Dus laat die zeker staan, zou ik zeggen. Maar je zegt, ja, die is ook in lamentabele toestand. Bedoel je dan?
Deel toch, ja.
Ja, is veel te strak geschoren geweest of zo. Of echt mismeesterd. Ja. Dan zou ik die een beetje tijd geven. En misschien een verstandige tuinman of tuinvrouw. Of een tuinranger, als die in jouw gemeente actief zijn.
Een tuinranger?
Dat zijn vrijwilligers die in, op dit moment, denk ik, meer dan 20 gemeenten in Vlaanderen langskomen, met jou een tuinsafari doen. Jouw zoontje krijgt dan ook een safari-kit. Okay. Dus daar ga je echt op zoek naar wat er leeft in jouw tuin. En die geven tips. Aan het einde van jouw bezoek kan je kiezen uit een 20-tal biotoopjes die je wil aanleggen in jouw tuin. En ze geven er 2 à 3 mee om de mensen niet te overstelpen met tips. Oh ja. En dat kan zijn een mini-vijvertje, of een bloemenrijk gazon, of bijvoorbeeld met je hagen. Oh ja. Maar je hebt wel de juiste reflex om niet direct te zeggen, we gaan die eruit zwieren en iets nieuws zetten.
Ja, wij doen eigenlijk met onze tuinen heel vaak wat we ook altijd met onze huizen gedaan hebben. Van, we komen ergens binnen, de badkamer eruit, hup. De keuken eruit, hup, hup, hup.
Afsmijten.
Ja. Alles renoveren, terwijl dat je soms met een beetje tijd veel geld, energie en schoonheid kunt bewaren van wat er al is.
Ja, mm-hmm. Ja, ja. Er zijn in de tuinwetenschap, zeg maar, bepaalde van die wetmatigheden, zoals in het voorjaar moet je dit doen met je gazon en je moet dan snoeien en je moet dan dat doen. Moet je daaraan vasthouden of is dat eigenlijk ook iets om los te laten?
Wel, het is zo dat bepaalde dingen natuurlijk op bepaalde momenten moeten gebeuren. Ik ga geen ertjes zaaien ergens in augustus, want dat gaat niet werken.
Nee, ja.
De natuur heeft zelf een timing en vertelt ons ook wanneer dingen het best kunnen gebeuren. Dus je moet niet op het moment dat alles begint te botten en te ontspringen en de bomen vol met leven zitten, dan moet je die niet radicaal beginnen snoeien. Want dan gaan die eigenlijk, bij wijze van spreken, doodbloeden. Mm-hmm. Dat is niet hetzelfde als zeggen van, het is maart en ik voel weer die stress opkomen bij veel mensen van ik moet nog beginnen en ik moet nog van alles. Dat is niet zo. Je hebt een heel seizoen tijd om allerlei kleine dingen die je wil doen, waarvan je vindt dat je ze zou moeten doen, om die dan nog uit te voeren. Maar de tuin is geduldig, maar je hebt natuurlijk je seizoenen.
Mm-hmm. Ja.
Als je in de winter veel dode planten laat staan, dan bied je schuilplaats aan al die insecten. Mm-hmm. En eigenlijk moet je dat pas, laat ons zeggen, vanaf de lente kan je beginnen zeggen, oké, ik ga dat nu opkuisen, tussen aanhalingstekens. Maar hoe ik dat altijd opkuis, is ik ga gewoon met mijn haagschaar daarover en ik scheer dat zachtjes aan naar beneden, zodat eigenlijk al die dorre planten gewoon verhakseld worden en op de grond vallen.
Ja.
En dat is allemaal voedsel voor je bodem. En dat is eigenlijk, mulchen heet dat ook, en dat is dat je de bodem bedekt.
Ja.
Dus dat klusje mag je doen, het opkuisen, nogmaals, aanhalingstekens, want ik heb echt niet graag dat woord opkuisen voor een tuin. Mm-hmm. Maar in plaats van dat te doen voor de winter, doe dat in de lente, zodat dat de insecten hebben kunnen overleven in jouw bloemenborder, maar ook vogels kunnen komen eten in de winter van de gedroogde zaden. Het zijn zo'n paar topplanten die iedereen eigenlijk zou moeten overwegen in een tuin. Mijn all-time favorite is de kaardebol. Dat is een gigantische distel. Tot jaar geleden was dat verboden om dat in je tuin te hebben. Moest je dat verdelgen. Op vandaag gelukkig niet meer zo. Maar ik heb die gezaaid in mijn tuin. En dat jaar had ik meteen putters in de tuin. Ik weet niet, veel mensen kennen dat niet. Dat is de distelvink. Dat is een van de prachtigste vogels die je kan hebben. Prachtig gekleurd. Zoek dat op. Ja. Dat is een beestje dat op die kaardebol komt in de herfst en de winter, want die pikt daar al dat zaad uit. En er is niet zo mooi als een verdroogde kaardebol die een beetje besneden is en daarop zo een troep van 10 putters. Ik word er echt een week van als ik dat zie. Ik vind dat een van de schoonste dingen dat er is. Dat is een inheemse struik die zichzelf heel goed uitzaait in hun tuin als je geluk hebt.
Ja. Kaat, jouw positie als koningin van de tuin wordt hierbij... er komt de koning van de tuin naast.
Nee, zeker niet.
Samen de redactie. Nee, ik denk dat Simon en ik... het heel goed met elkaar kunnen vinden. Wij maken
Kaat
plannen.
Is heel goed in moestuin hier. En daar ken ik niets van.
Wel, daar wou ik
van
te komen, Kaat. Een moestuin. Dat valt ergens minder goed te rijmen met die verwildering, denk ik. Of toch het klassieke beeld dat we hebben van een moestuin. Ja, hoe moet je dat met elkaar rijmen dan?
Ja, ik denk dat er ondertussen toch ook een nieuwe generatie moestuiniers opgestaan is. En die werken ook heel erg mee met de principes van de natuur. Bijvoorbeeld, ik zit in een heel bosrijke tuin, een boomrijke tuin liever, waar duizenden en duizenden blaren neerregenen in de winter. Ik zou me daar zeer druk in kunnen maken en die heel de tijd opruimen. Maar ik weet gewoon, als ik die laat liggen, tegen eind maart is alles door de natuur heel mooi opgeruimd. Dan krijg ik daar een prachtige, kruimelige aarde. Dat is één ding. Dat is ook voeding voor je bodem. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het is altijd even kijken van wat is de natuur aan het doen. En dan heb je heel dat idee van de permacultuur. Het idee van als je wat dan ook van groene overschotten hebt, of dat dan je grasmaaisel is, of het zijn blaadjes van iets dat je geoogst hebt, of kleine takjes, kleine de hooistro, wat je maar kan vinden, leg dat tussen je planten. Ze worden bedekt, er groeit minder onkruid tussen, minder dingen die je storen. Mm-hmm. Het geeft opnieuw voeding. Dat laat ook wat kleine beestjes toe. Want we zien altijd ook dieren als iets wat onze planten gaat aanvallen.
Ja, ja, ja.
Maar in de moestuin, als je lang genoeg tuineert en je geeft die tuin de kans om zich een beetje te herstellen, dan zie je dat daar ook predatoren gaan komen. Dus dat je eigenlijk ook... Er komen vogeltjes van alles opeten. Er komen,
lieve heersbeestjes voor de bladluizen.
Lieve heersbeestjes voor de bladluizen en zo. Dus er is daar een heel systeem. Dat is heel tof om daartussen te zitten, want hoe langer dat je erin bezig bent, hoe minder dat je ook moet werken. Ik heb nog tegen Simon gezegd dat mij soms op de zenuwen werkt, dat ik op den duur bijna niks meer kan doen in de tuin, behalve een beetje op mijn woelvork leunen. Omdat het zo gemakkelijk wordt. Dat verbindt u enorm met de natuur en het leven. Als je al die processen gadeslaat, van dood, verval, nieuw leven, mm-hmm, dingen die op elkaar ingrijpen.
Ja, het is meer samenwerken met de natuur dan
absoluut
het tegen.
Ja, ja.
Ja, en dat betekent niet dat je niks moet oplossen, want uiteraard, als je wil die eenjarigen, als je die een kans wil geven, dan ga je af en toe andere dingen moeten wegnemen.
Dingen die we klassiek als onkruid zien, die zijn eigenlijk ook waardevol.
Is alles wat we onkruid noemen, is het meest waardevolle dat in de tuin staat, vanuit biodiversiteitsoogpunt gezien. Ja. De paardenbloem, super gehaat, maar dat is de plant die het meeste nectar produceert en waar onze inheemse insecten het meeste aan hebben. Dus al onze 400 wilde bijen, bijna allemaal of heel veel daarvan, hebben iets aan paardenbloem. Ja. En we doen zo hard ons best om dat te bestrijden, terwijl dat is zo'n krachtige plant, ook voor de wildplukkers. Ik denk dat je alles kan opeten van de paardenbloem. Je weet
alles
dan
opeten, het ene is al lekkerder dan het ander. Ja. Maar dat is altijd zo met wildpluk natuurlijk, dat er alles heel veel bitterheid in. Maar
onkruiden, dat zijn eigenlijk echt de wilde planten. Daarom spreek ik ook altijd liever van kruiden of van wilde planten. Dat zijn echt de robuuste dingen die hier al duizenden, miljoenen jaren zijn, bij manier van spreken. Dat zijn de dingen die we in onze tuin moeten hebben. En er is niets mis met een beetje lavendel in je tuin of met een beetje ander uitheems plantgoed. Maar een goede leidraad is bijvoorbeeld, zorg dat 80% van wat in je tuin staat inheems is. En vul dat aan met lavendel. Lavendel, topplant voor ons, ruikt lekker. Topplant voor de honingbij, die we ook wel fijn vinden. Maar de honingbij, dat is een gedomesticeerd beestje. Je kunt het beter vergelijken met de koeien in de wei dan met de wilde dieren. Die heeft daar veel aan, maar onze wilde bijen hebben daar niets aan. Maar daarom hoeft je lavendel niet te verketten. Ik heb dat ook, ik vind dat fantastisch naast het terras. Ja. Ruikt lekker. Maar zorg dat er dat er daarbovenop meer dan genoeg inheems plantgoed is. En de meest eenvoudige manier is om dat toe te laten is onkruid toelaten. Ja, ja. Ik maai al jaren rond boterbloemen of rond paardenbloemen. Ja. En dat is, het is een cliché als ik dat nu zeg, dat mijn vrouw daarover klaagt, maar dat is wel zo van, ja, maar je hebt dat slordig afgemaaid. Ik denk, nee, ik heb dat heel secuur afgemaaid, want ik heb doelbewust die paardenbloem laten staan, want ik heb er daarnet nog bijen op gezien.
Ja, ja, ja.
Maar dat is wel cruciaal. Dat heb ik bij mijn eigen ook gemerkt, op het moment dat ik mijn ogen begon open doen in de tuin, en zie van, hey, op die plant zie ik altijd die vlinder of die insecten, ja, dan werd dat voor mij lastiger om die plant te bestrijden en weg te jagen. Ja.
Ik heb bijvoorbeeld momenteel echt een invasie van daslook. Je kan niet geloven hoe gelukkig dat ik daarmee... Ja. Ik heb een schaduwtuin, daslook, dus dat gaat
dat
fantastisch.
Dat gebruiken ze in sterrenrestaurants. Ja, waarom zou je het weggooien?
Ik kan mij voorstellen, dat is natuurlijk waar daslook is, is het gazon weg. Ja. Dus ik heb nog zeer weinig gazon, maar ik heb wel een hele leuke wildpluktuin, dus naast de moestuin, die ook tamelijk wild is, maar wel wat... waar je toch wel wat meer bewaakt van er moet ruimte zijn voor je eenjarigen. In dat gazon kan ik bijvoorbeeld nu, men spreekt altijd in de moestuin van de Hungry Gap, dat zijn dus de periodes waarin de wintergroenten een beetje op zijn of je bent ze beu eten. Je denkt van, als ik hier nog één keer prei moet eten of nog één keer pompoensoep krijg.
Vergeet hem.
Maar dan, ik duik nu het gazon in, ik ga daslook plukken, ik duik de graskanten, de grachten in eigenlijk, om brandnetels te gaan plukken. Mm-hmm. Dat is heel tof om te doen. Dat is zo bevrijdend. Het ergert mij een beetje dat we alleen nog over plukken spreken in termen van gevaar. Wanneer hebben wij het over plukken? In de herfst, als mensen nog maar zouden overwegen van eens een paddenstoel ergens te plukken. Ja. Dan is het gevaarlijk en zeker niet doen en verboden. En ook idem met het gevaar tussen aanhalingstekens voor tekenbeten. Ja. Wij maken mensen zo bang van de natuur en wij zeggen veel te weinig dat de natuur en dus de tuin, die een klein beetje natuur is, wat die allemaal voor ons kan doen op niveau van voedselvoorziening, maar ook van welbevinden.
Ook voor onze
speeltuin,
gezondheid.
Ja,
twee generaties geleden had iedereen een grote moestuin, een beetje patatten, een stukje achteraan met een beestje in. Ja. En daar stonden een paar appelbomen in, fruitbomen. Dat is gaandeweg... door welvaartse toename zijn die moestuinen weggegaan. Alles is gazon geworden, strakke coniferen er rond. Mm-hmm. Als kinderen niet meer in de tuin zitten en daar een appelboom zien of planten, maar alleen die super saaie pelouse, met een beetje chance krijgen ze dan zo een trampoline erin of zo een speelhuis. Terwijl zet daar gewoon een paar bomen naar struiken en heb je geen speelhuisje nodig. Nee, ja. Allee, bij ons in de tuin is er ook een trampoline. Ja, fantastisch, mijn kinderen spelen daar, ik weet niet veel op, maar ik vind dat super lelijk, een trampoline. Dus gedaan. We hebben die ingegraven en met de aarde die we uitgegraven hebben, een berm rond die trampoline en die berm is bezaaid met wilde bloemen, dus bloemenweiden. Alleen maar voordelen. Wij moeten niet kijken op die lelijke trampoline. Twee, mijn kinderen die zitten verstopt van hun ouders, want als die op die trampoline zitten, dan zien wij hen niet. En kinderen willen aan het uiterlijk oog onttrokken zijn, dus wij horen alleen maar geroep en getier. En af en toe moet je hopen, is er nu in zijn nek gebroken of niet? Maar dat is nog niet gebeurd. Maar dat bedoel ik met alleen maar voordelen, door dat ideaal los te laten. Als ik met de trein rij, zie ik overal al die tuinen met een pelouse, een groot terras en dan een trampoline. Maar ik zie daar nooit kinderen op springen. Ja, nee. Waarom? Ja. In de zomer is dat veel te heet, zo'n tuin. Hè? Ja. Alle jonge ouders die ik spreek, zitten allemaal met de handen in het haar. Onze kinderen zitten altijd aan die schermen gekluisterd en we krijgen ze niet buiten. Soms denk ik, ik zou ook maar geen stokken in uw hof te krijgen zijn. Hè? Ja. Alleen maar pelouse. Dat is super boring. Dat is saai voor beesten. Ja. Dat is saai voor kinderen. En voor de ouders is het alleen maar werk. Zeker als dat zo'n strakke, vlekkeloze pelouse moet zijn.
Zet Simon en mij samen en wij worden spontaan zeer strijdlustig. Ik weet dat. Het kleinste verschil... Iedere beheerder van natuur gaat dat zeggen. Het kleinste stapje telt. Dus zelfs een bloempot waarin een kruidje mag staan, waar wat bijen op afkomen... Het maakt een verschil en dat vind ik zo hoopgevend. Iedereen kan het. Ja. Het is niet moeilijk, het kost niet veel geld en het is er voor u. Het is heel verbindend ook, dat vergeten wij soms ook. We hebben zo'n beeld van, op zaterdagmiddag moeten alle mannen in casu, achter die grasmachine over en weer lopen. Terwijl dat in een tuin op zijn mooist ook iets kan zijn waar je stekjes... uitdeelt aan elkaar. Ja, ja. Samen, daar hebben we ook een stuk over geschreven. Samen gaat een moestuin aanleggen met een hele wijk, met een hele buurt. Ja. Waar je hagen samen gaat
delen.
Vlechten.
Ja. Tuinmateriaal delen. Wij delen onze grasmachine met de buren bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is geen enkele reden dat iedereen zijn eigen
wij
grasmachine
hebben zelfs
moet
geen
hebben.
Grasmachine meer. Nog beter. Jij ook niet. Je hebt ook een zeis.
Ik heb een zeis, maar ik heb wel nog een grasmachine. Al heeft hij het dit weekend begeven. Dus
het is
misschien
een
teken.
Ik krijg zin. Ik heb volgende week vakantie om mijn tuin echt te gaan aanpakken. Of niet.
Ja, want wij krijgen het ook niet voor niets doen. Hè, want het onderzoek blijkt ook, een tuin waar je helemaal niets meer in doet, die zal een biodiversiteitswaarde minder zijn dan een tuin waarin je wel een beetje werkt. Ja. Dus pak zeker je tuin aan, maar met verstand van zaken. Hè, niet te rap alles wegdoen. Mm. Inheemse planten gebruiken, niet sproeien. En wat maaien, daar kun je heel snel veel winst mee hebben. Hè. Anders maaien, minder maaien, paadjes maaien. Maar stel dat je wel gehecht bent aan dat gras. Wat je moet doen is wat steden en gemeenten doen. De zogenaamde schaamboord maaien. Dus gewoon de randen van je gazon maaien. Je gewoon één keer een toertje doen met je gazon. Dat is onderhouden. Dan toont je ook aan je buren van ik ben niet lui, ik ben dat niet vergeten. Nee, dit is doelbewust het onderhoud dat ik wens voor mijn tuin. En dan is dat is ook proper. Ik vind ook, het is niet zo mooi als contrast tussen gemaaid en langer gras.
Ja, dat is waar.
Dat is ook naar biodiversiteit oogpunt beste. Vlinders zijn dol op het temperatuurverschil.
Ja.
Het ook, voor mij is een grote klik gekomen. Ik ben een hanenkam beginnen maaien in mijn gazon. Dus de links en rechts geschoren en in het midden een strook lang gras. Dat was een rode loper, een witte loper, want het zat vol met klaver, die door mijn tuin liep. En ik ben dat beginnen doen. En 2 dagen later zag ik direct dat de merels zich anders gedroegen in de tuin. Dus die zaten continu tussen dat lang en dat kort gras te springen. En dat is gewoon omdat in dat lang gras zaten meer insecten. En ook de vlinders ziet je continu zoeken naar temperatuurwijzigingen.
Ja.
En als je dat begint te doen en daar oog voor krijgt, dan wordt je tuin wordt iets helemaal anders. Want ik heb een tuin geërfd zoals die van jou.
Ja.
Zo super saai peloezen en obuxussen en dan slecht beheerde taxushagen.
Ja. We gaan afronden. Ik ga jullie gewoon bedanken.
Nu al.
Maar nee, we zijn
nog maar aan het begonnen.
Goed, Simon, Kaat, dank jullie wel.
Veel plezier.
Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.